Daarna gaan wij lezen uit het Evangelie naar Lucas, Lucas 4, de versen 16 tot en met 32. Lucas 4, vanaf vers 16 tot en met 32.
En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging, naar zijn gewoonte, op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te preken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees uzelven. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe het ook hier in uw vaderland. En hij zeide: Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht.
De tekstgemeente voor deze morgen vindt u in de profetie van Jesaja, Jesaja 61. Dus ik noemde u Jesaja 61, de versen 1, 2 en 3. Deze tekst wordt aangehaald in het gedeelte dat wij gelezen hebben in Lucas 4, in de synagoge van Nazareth. Wij lezen dus in Jesaja 61, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt. In onze tekst gebeurt wel het een en ander. Als u nou het begin met het slot vergelijkt, dan ziet u dat onmiddellijk. In vers 1 gaat het om een blijde boodschap. Dat ziet u staan. De Heer heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Een blijde boodschap. En als u nu vers 10 daarnaast legt, wat valt u dan op? In vers 10 staat: Ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God. Die boodschap op zichzelf, die blijde boodschap, die wordt gebracht en die krijgt effect, die krijgt Een gevolg die wordt overgenomen. En dat is mooi als dat gebeurt. Als het ook in de kerk gebeurt. Dat het woord, de boodschap van Gods genade, dat die niet in de kerk blijft hangen, dat die niet zomaar tussen de gewelven wegvlucht en vervluchtigt, maar dat die wordt verwerkelijkt in het hart van een mens. Dat gebeurt hier. We noemen dat eigenlijk de toepassing van de preek die hier heel duidelijk naar voren komt. Die blijde boodschap die wordt gebracht, en ik hoop ook dat dat vanmorgen zo mag zijn, vandaag. Maar wij hopen natuurlijk nog veel meer, gemeente, dat het ook in uw hart, in mijn hart, zo mag worden overgenomen en verstaan, dat we dat uiteindelijk kunnen zeggen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Stond in vers 3, dan gaat het om een gewaad des lofs. En dat wordt hen dan beschikt, het gewaad des lofs. En in vers 10, daar hoort u iemand die heeft ze ontvangen. Die zegt, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Dus dat is de buitengewone gebeurtenis, de klem van het woord die ook in een mensenleven wordt uitgewerkt. Zo mogen we tot u spreken over de geest des Heren. Schrijven wij erboven de geest des Heren. En dan gaat het in de eerste plaats om het woord des Heren. Ten tweede om het jaar des Heren. Ten derde om het volk des Heren. Dus de geest des Heren bepaalt ons ten eerste bij het woord des Heren, het jaar des Heren en het volk des Heren. Zo mag dus Jesaja, gemeente, dit woord brengen, en hij staat op de hoogte. Hij is vervuld met die blijde boodschap. Hij heeft niet altijd zulke preken gehouden, want de eerste 40 hoofdstukken van zijn boek, 1 tot en met 39 kunnen wij nauwkeurig zeggen, dat waren vaak oordeelsprofetieën. Dan ging het om de oordelen Gods over de zonde. En dan moest hij duidelijk maken aan de mensen dat het niet goed ging. En dat er in de toekomst allerlei dreigingen zouden zijn. Maar sinds het 40ste hoofdstuk, vanaf dat hoofdstuk, wordt het dan anders. Dan spreken wij over het troostboek van Jesaja. En dat troostboek van Jesaja, dat mogen wij hier nu in onze tekst opslaan. Daar hebben wij een gedeelte van mogen lezen. Wat is dat heerlijk voor de profeet dat hij zulke woorden mag uitspreken. Na al die moeite, na al die vaak striemende woorden die hij moest uitspreken, heeft hij nu dus dat buitengewone, en hij staat ook op echte hoogte. Want hij zegt, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Dat hebben al Gods knechten ook wel nodig. Die zalving, die geest van God, ze moeten door die geest spreken. Dat is nu werkelijkheid geworden ten hoogste in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat woord in Nazareth tot het zijne gemaakt. En in een heel andere situatie heeft hij ook deze tekst laten horen. En wij moeten dat er ook bij leggen aan het einde van de preek. Dan zien wij wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Het gaat dus om een zeer blijde boodschap. En dat bent u gewend. Elke zondag horen wij het evangelie. Waaruit weet gij dat die middelaar zal komen? Uit het heilige evangelie. Dat evangelie, dat wordt weer gebracht elke zondag. En dat is die blijde boodschap, die goede tijding die de Heere laat brengen aan de gemeente, aan de kerk, aan de wereld, ook in onze tijd. Wat is dat een blijdschap, gemeente? Geen ziekenhuis met zo'n bericht. Geen president, ook niet in Egypte, met zo'n buitengewone invloed waar zoveel van uitgaat. Wat zou dat toch zijn? Daar in Egypte bijvoorbeeld, maar ook in zoveel andere gebieden waar oorlogen zijn, waar rampspoed is. Als daar nou iemand kon zeggen, ik heb een blijde boodschap. Voor zieken die misschien doodziek zijn, die dreigen te sterven. Ik heb voor u een blijde boodschap. Dat kan een arts zeggen, dat kan natuurlijk, dat kunnen mensen in de politiek zeggen. Maar als de Heere dat gaat zeggen, dan is dat alles. Dan neemt dat alles mee. Dat is veel gewichtiger dan wat een mens ooit zou kunnen uitspreken. Een blijde boodschap. Ook vandaag in uw midden mogen wij nu die blijde boodschap uitdragen. En God geven ons dat wij dat alleen maar mogen doen vanuit die geest des Heren. Daar moet alles vandaan komen. De geest des Heren, Heren, is op mij. Het maakt niet uit wie er staat en wie dat doet. En geeft ook niet hoe het allemaal gezegd wordt. Maar als dat nou zo mocht zijn. De geest des Heren, Heren, is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft. Die zalving des geestes, die behoort bij de prediking als het goed is. Die moeten wij zichtbaar uitstallen voor het oog van het volk. En dan zal het ook zo zijn dat in uw, in jouw leven, dat er ook iets mag doorklinken, resoneren. Ik ben zeer vrolijk in de Heren. Kijk, dan staat het niet meer alleen in de Bijbel die hier ligt. En dan blijft het hier niet alleen liggen, maar dan gaat het mee. Dan gaat het mee naar huis en dan kun je dat weer in je leven een plaats geven. Dan gaat dat de tegenslagen en de moeite wegnemen. En dan mogen we zeggen, ja, die God heeft het gezegd. Het komt niet van een mens. De geest des Heren, Heren is op mij. Dat evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat de Heren ze van al hun plagen zal genezen. Het evangelie van de vergeving der zonden en de verzoening met God. Het evangelie van die enige troost in leven en sterven. Die blijde boodschap. Daar zouden we allemaal de duidelijke tekenen van moeten zien. In ons eigen leven. Dat zou in ons eigen hart inderdaad moeten uitmonden. En dat kan het ook zijn. Hij, mijn ziel verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat evangelie, gemeente, dat wordt gebracht. En dat wordt in ons midden, zei ik al, in de kerk, in alle kerken weer uitgesproken, uitgedragen. En dat komt tot u allemaal. U zit hier, jong en oud. U zit hier heel verschillend natuurlijk. Ieders weg is onderscheiden. Als je de levensweg van ieder mens zou weten, dan zou je zeggen, ach, wat is er een verschil in de leiding van ons leven. Nu heeft die blijde boodschap ook een adres. Een zeer duidelijk adres hier in deze tekst, als u dat goed leest. Natuurlijk, dat woord komt tot ieder. En er is geen mens, ook vanmorgen niet, er is geen mens die daar buiten valt. Die bijvoorbeeld buiten dat adres zou zijn. Dat woord komt ook bij u. Ik moet het ook bij jullie allemaal in de bus doen. En toch geeft dat even een bepaalde vraag. Want dan moet u eens kijken in deze tekst. Als hier nu staat, waar komt nu dat evangelie? Wel, een blijde boodschap. En als je dat nu zou moeten brengen, dan staat hier, dat is een blijde boodschap voor de zachtmoedigen. Dat zijn de mensen die verootmoedigd zijn geworden, die in de vernedering des harten leven. Hij is gezonden om te verminderen gebrokenen van harten, de gevangenen vrijheid uit te roepen, de gebondenen opening der gevangenis. Als u het adres wilt zien van deze preek, van deze tekst, van deze belofte, dan moet u zeggen, ja, dat komt wel tot mensen. Ja, en dat maakt natuurlijk onderscheid. Dat komt tot mensen die benauwd zijn. Dat staat in heel dit tekstgedeelte. De benauwde geest, de treurigen, zie ons. Daar komt nu dat woord. Dus als ik nou even, stel nou dat ik de rijen zou doorgaan en ik zou ieder persoonlijk aanspreken, zijn hier nou vanmorgen ook die mensen die hier in onze tekst worden aangesproken, mensen die gebroken zijn. Dat is wat als je gebroken bent. Als je geest gebroken is, een gebroken been, maar nu een gebroken hart, een gebroken ziel, oh, dan zit je misschien in de kerk en dan zou elk woord al groot voor je zijn als je zo'n beleving voor jezelf zou mogen hebben. En als je een gevangene zou zijn. En als er dan iemand zou zijn die, als God nu, je gevangenis zou openen. Je kunt gevangen zitten in de boeien en de banden van leed en droefheid. Je kunt geboeid zitten in de gevangenis van de Satan, van de duivel. Allerlei duistere machten kunnen zich in je leven sterk maken. En gemeente, wat is dat dan aangrijpend? Dat er zulke mensen kunnen zijn, hier zullen ook mensen zijn, die eerlijk moeten zeggen, nou, dat is bij mij zo niet. Ik zit hier vrij in de kerk en ik voel me niet bedrukt, ik voel me ook niet benauwd. Op zichzelf kan dat een rijkdom zijn, maar wat moet ik nou met die tekst? Aan wie moet ik het nu brengen? Waar zitten nu die mensen? En die zitten toch zeker wel mensen die dat nu in hun eigen hart beleven. Maar u voelt dus wel dat die prediking, die blijde boodschap, die wordt afgestemd op de gemeente. Op het adres in de gemeente. Ik hoop ook op u en op jou. En nu kun je wel zeggen, ja maar goed, ik heb geen tegenslagen zozeer. Mijn huwelijk, mijn gezin, mijn zaak, mijn gezondheid gaat allemaal wel goed. Ja, gaat het wel goed? Denk je dat nou echt? Gaat het wel goed met je? Ja, we zeggen dat natuurlijk altijd. Het gaat goed, met mij gaat het wel goed. Maar zit je niet in de gevangenis? Zit een mens van nature, zit hij niet in de gevangenis van de zonde? Is hij niet aan handen en voeten geboeid in de slavernij van de Satan en van de duisternis? Natuurlijk, het kan zijn dat u zegt, ik weet dat de Heere mij eruit verlost heeft. Dat is een ontzaglijke rijkdom. Maar dan zult u ook gevoelen, ja, ach, de duivel kan toch soms nog zo terugkeren. Hij kan toch soms nog zo met die kettingen rammelen. En dan voel je soms weer zo gebonden, machteloos gebonden. En natuurlijk, je kunt gezond zijn en het kan geestelijk in je leven met je geest. Het kan allemaal wel licht en vrolijk zijn. Maar toch een mens van natuur, hij zou dat moeten weten. Als hij alleen al goed geluisterd had naar de wet die gelezen is, dan zou je het allemaal natuurlijk al moeten weten, gemeente, wat hier staat. Dat je een gebondene bent, een gebonden in de gevangenis, maar gebroken in je geest. De Heer Jezus heeft ook die mensen opgezocht. Die zei, zalig zijn zij die niet degene die juichen en niet degene die vrolijk zijn, maar zalig diegene die treuren. Al had je nou, ik weet niet wat in je leven aan rijkdommen, al was je zo sterk als wat, al kon het nu zo zijn dat je bergvast stond, dan zou je nog een treurend mens moeten zijn. Dan zou je moeten treuren, zoals het hier staat, vanwege die helse boeien, vanwege die macht van de zonde. Dan zou je moeten treuren vanwege die benauwde geest. En ze zaten daar wel in de ballingschap, dat is waar, dat is zo. En misschien zeg je, ja, maar dat is bij ons toch niet zo, nee. Nee, gemeente, maar dat was in Nazareth ook niet zo. Daar zaten ze ook niet in de gevangenis van Babel. Het is natuurlijk die Babylonische ballingschap op de achtergrond. Die speelt hier in onze tekst. Ze zitten in Babel. Maar die mensen in Nazareth niet, die zaten gewoon vrij in de synagoge. En die zaten niet in de ballingschap. En toch, de Heer Jezus neemt die tekst ook. En hij gaat die tekst ook aan hen adresseren. Hij zegt, dat geldt ook van jullie. En daar in Nazareth, nou dat blijkt wel. Die mensen die zitten helemaal gebonden in de boeien van vroomheid, van valse vroomheid. Dus als ik dat woord hier, als ik dan ook plaatsen moet, dan zeg ik, oh ja zeker, ook in Nederland en overal. Al zijn wij vrij, al kunnen wij onze vleugels uitslaan, toch moeten wij zeggen, ach wat is die band, wat is die boei van de zonde ook in ons leven toch geweldig. Hoe zitten wij nou in de kerk? Zitten wij hier nu in die verslagenheid? Heb ik een adres voor de prediking om dat jaar uit te roepen van het welbehagen des Heren? Is er in ons midden nu een klankbodem voor dat evangelie? Onze kinderen weten wel, als je water bijvoorbeeld op straat uit zou gieten, dan stroomt het altijd naar het laagste plekje. Het stroomt van de bergen in Zwitserland altijd naar het diepste punt. En dat is nou eigenlijk ook met het evangelie zo. Dat zoekt altijd de laagte. Dat vloeit altijd van de toppen der bergen af. En dat komt uiteindelijk bij die verslagenen van geest. Dat is zo'n Bijbelse lijn, geliefde, dat wij dat in ons leven zullen moeten zien. En dat de Heer die mensen altijd opzoekt. Dat is toch, ja, wat denk je daar nou van? Dat is dan toch echt inderdaad een blijde boodschap als je zegt, ja, oh, de Heere heeft voor een mens in nood wat. Ach, daar heeft de politiek, daar heeft de overheid, daar heeft een dokter vaak maar zeer beperkte middelen. Maar de Heere komt op mensen in die diepste nood en moeite, die daar al hun hoop buiten God kwijt zijn. Ze zitten in de ballingschap. En ach, ik wens u en mezelf maar van harte toe dat wij dat adres mogen zijn. En dat dat water des levens stroomt in de dalen van ons eigen hart. Zo mag daar Jesaja staan. Zo stond daar Christus in de synagoge in Nazareth. Hij is degene die dat uitroept. Hij is degene die ook vandaag eigenlijk op de kansel staat. En die zijn evangelie profetisch doet klinken in het hart van zondige mensen. De geest des Heren, Heren, op hem, de drie enige God. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Gedrieën zij, getuigen van die blijde boodschap. U kunt behouden worden. De weg naar de hemel ligt open. De zaligheid wordt ons verkondigd aan dat adres. Het woord des Heren, het jaar des Heren ten tweede, want daar staat nu in het tweede vers om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Het jaar van het welbehagen des Heren, dat moet, gemeente, dat moet toch wel een heel bijzonder jaar zijn. Een jaar waarin de Heer zijn welbehagen uitdraagt en doet prediken. Een jaar van zijn gunst en goedheid. Wat wordt hier bedoeld? Hier wordt eigenlijk herinnerd aan het jubeljaar. Het jubeljaar, dat was er eens in de 50 jaar, moet u nagaan. Dus dat was niet elk jaar. Je had elke 7 jaar een sabbatsjaar. Dat was al heel mooi. Je ziet hoe die wet van God, hoe die wet betekenis had. Want dat sabbatsjaar, dat was dan een jaar. Dan moest het land, ja, was dat eigenlijk wel zo mooi, zeg ik. Dan moest het land braak blijven liggen. Dan mochten ze niet zaaien, niet maaien. Ze mochten ook zelfs de oogst die dan opkwam, de landlieden, ze mochten dat ook niet weghalen. Dat was voor de armen. Dus ze moesten zomaar een jaar niks doen. Nou ja, ze hadden natuurlijk van alles te doen, maar in hun echte levensonderhoud, zoals je dat op de zondag ook doet. Op de zondag moet je dat ook. Je ziet dan ook wat de bedoeling is van de zondag, dat je echt die dag uit het geloof in de Heer en in zijn woord leeft. Wat een weldaad, gemeente, dat er een zondag is. Daar ben je toch dankbaar voor? Ik denk dat je allemaal zegt, ja, wat is dat mooi dat wij een zondag beleven en dat we kunnen uitrusten. Gelukkig, dat kan nog. Nou, de Israëlieten hadden ook zo'n jaar. Zo'n jaar waarop ze niet het hele jaar naar de kerk gingen, dat natuurlijk niet, maar toch wel waarin zij hun arbeid, weet je wel, die dagelijkse slavernij soms, en dat zweten vanwege het aardrijk dat vervloekt is, dan konden ze daar afstand van nemen. Dat was een buitengewone instelling, prachtig sociaal, maar ook geestelijk natuurlijk, hè. Want kijk, je begrijpt wel, dan moest je leven uit het geloof. Dan had je wel geloof nodig, hoor. Om te denken, ja, ik moet toch leven van het jaar. En waar moet ik nou van leven? Nou, dan was het zo, dan moesten ze door het geloof leven, net als de Israëlieten in de woestijn, en dan maar kijken wat er opkomt. En dat was dus een heel mooi jaar. En goed, dan hadden de arme mensen het extra goed. Wat zorgde de Heer goed voor Israël? Dat ging dan zo al maar door, om de 7 jaar. Dus dan kwam je bij het 49ste jaar, dat was ook zo'n sabbatjaar. En dan kwam het 50ste. En dat 50ste, dat was nog eens een extra. Je beleefde dat hooguit maar eens in je leven, zou je kunnen zeggen. Maar dat was dan een jaar, dan kwam het jubeljaar. En weet je, dat was nog veel mooier. Want het was niet alleen dat je dan ook je akker moest laten liggen. Maar stel maar dat je je huis had moeten verkopen. Ik noem maar wat. Ze hadden dat huis, ze hadden die akkers als een erfenis gekregen in de dagen van Jozua. Maar ze waren bijvoorbeeld de mensen, ze waren aan lager wal gekomen en ze werden arm en door omstandigheden. Ze moesten hun akkers verkopen, ze moesten hun huis van de hand doen. En weet je wat er dan gebeurde met dat jaar, dat jubeljaar, dan kregen ze het weer terug. Dus dat was ook een prachtige sociale instelling. Dan kreeg je je eigen huis weer terug. Ja, ik kan daar niet te veel van zeggen, maar dat was voor al die mensen die dan in de engte in de nood waren gekomen. Wel een prachtig iets. Die mensen, ze hunkerden naar dat jubeljaar. Dat ze weer op hun eigen land mochten zijn. En dat ze weer hun eigen huis mochten ontvangen. Verder was het zo met dat jaar. Daar waren ook mensen die hadden zichzelf moeten als slaven moeten verkopen. En die hadden eigenlijk geen vrijheid meer. En natuurlijk, dat kon wel meevallen, maar dat was natuurlijk ook wel heel erg voor die mensen dat ze al hun vrijheid kwijt waren en dat ze daar nu maar als eigendommen van een ander moesten werken, niet voor zichzelf. En dan gebeurde het met dat jubeljaar, dat moest dan. Dan moesten al die slaven weer vrijgelaten worden. Nou, je kunt je voorstellen dat jubeljaar dan toch wel iets was. Daar keken ze naar uit. Misschien niet alle mensen. Nee, weet je wie er niet naar uitkeken? Al die mensen die zichzelf natuurlijk in hun bezit vermeerderd hadden. Die voelden, ik moet weer van alles kwijt. Maar die arme mensen, die ellendigen, die mensen die het zo moeilijk hadden, die de slavernij voelden, die geen bezittingen meer hadden. Kijk, die mensen, die kregen alles weer terug. Dus dat was een geweldig jaar. Kijk, en dat jaar, dat staat hier nu op de achtergrond. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Dat betekent dat slaven weer vrij werden. Ze kregen hun bezittingen weer terug. Wat zou dat nou te betekenen? In wezen moet je dan heel ver teruggaan in de geschiedenis. Dan moet je eraan denken dat we ooit allemaal zo rijk waren. In het paradijs. Wat had een mens daar niet buitengewoon veel bezittingen. En wat heeft de Heer hem daar niet in de rijkdom van de Hof van Eden geplaatst. En dan stond hij in de gunst van God. En hij mocht dankbaar zijn voor alles wat Adam en Eva, wat ze daar hadden, de rijkdom. Ze hadden daar contact met de hemel, ze hadden daar het leven in de Heere. Maar wat is die mens dat helaas kwijtgeraakt? We leven niet meer in paradijs, dat weet je wel. We leven niet meer op een wereld waar het allemaal zo fijn is. We leven op een vervloekte aarde. En daar staat nu de wieg van ieder mens. Het aardrijk dat om ons aan het willen vervloekt is. En we zijn ook slaven geworden. En we zijn ook eigendommen. Eigenlijk van de vorst der duisternis. Wie kan het zeggen dat we onder zijn banieren leven. Dat we naar hem moeten luisteren. En we doen het ook allemaal. Je arbeid dagelijks voor de duivel. De Heer Jezus zei, je bent uit de vader de duivel. En wilt de begeerte uw vaders doen. Dat is dan toch eigenlijk heel erg. Hè? Je denkt dat je vrij bent. Je denkt dat er niks aan de hand is in je leven. En dat is toch eigenlijk wel zo. Want dan zou ik verschillende dingen kunnen noemen in deze tijd. Dan denk je aan mensen die gebonden zijn door verslavingen, noem maar op. En die kunnen er in allerlei soorten zijn. Maar wat zijn u en ik van nature gebonden in de boeien van de zonde en de duivel. En wat is dan dat jubeljaar buitengewoon praktisch ook voor de mensen daar in ballingschap. Zij mochten dat jaar weer beleven. Je moet er deze les uit leren, gemeente, dat er in je leven een periode kan zijn dat de Heer extra dichtbij is. Je kunt altijd bekeerd worden, je kunt altijd zalig worden. Maar het is wel zo, dat jubeljaar, dat was het niet elk jaar. Dat beleefde je misschien maar één keer in je leven. Er zijn in de oudheid wel theologen geweest die zeiden, ja, daar is een periode in je leven, dan is de Heer heel dichtbij. Misschien heb je dat allemaal ook wel eens meegemaakt. Soms wel, in moeilijke tijden. Als je ziek was, als het moeilijk was. En dan wist je, ja, nu voel ik de nabijheid van de Heer. Nu weet ik, Hij leidt mij. Kijk, dat kan dus heel bijzonder zijn, zo'n jaar. Je kunt zeggen, ja, daar kunnen tijden in mijn leven zijn. De Heer is aan mij, zei Hij, ondersteunde mij. Maar in wezen mogen wij toch zeggen, je leven lang, het mag zo zich verblijden in de kracht van Gods genade om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Zo'n geweldig jubeljaar. Met vrijlating van de gevangenen en met het verkrijgen van het bezit. Wel, dat geeft de Heren nu in zijn genade. En dat laat de Heren elke dag, elk jaar elke week, elke zondag verkondigen. Dat is die blijde boodschap. Dan zwaai je de gevangenisdeuren open. En wat zou het nou toch een weldaad zijn, geliefde, als je je oude bezit eens terugkreeg. En wat bedoel ik dan? Je oude bezit. Dat je God als de God van je leven mocht kennen. Zeker weten. Dat je mocht weten, wel, ik heb mijn wijngaarden weer terug. De Heere belooft dat ook. In de dagen van Hosea, ik zal ze geven hun wijngaarden van daaraf en het dal van Achor tot een deur der hoop. De wijngaarden van vroeger, van uit het paradijselijke bestaan met God. Dat ben je nou toch kwijt, dat heb je nou toch niet. Wees maar eerlijk, wat moet je niet vaak ondervinden? Wat moeten wij niet vaak in ons leven zien? Dat we al die dingen missen. Ik heb u voorheen in het heiligdom voorwaar beschouwd met vrolijke ogen. Wel, dat mocht Gods kerk toch weten. Dat is toch, de catechismus onderwijst ons daarin ook. Dat is toch de geschiedenis, dat is toch geweest. Maar de mens heeft over zich gehaald schrikkelijke duisternis, diepe ellende, grote nood. En daarom, de Heere zegt, als je nu die zaligmaker der wereld mag ontvangen, dan krijg je alles terug. Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wel, wat u ook in uw leven zou moeten missen. En waarvan u ook zou moeten zeggen, ach, ik wou dat dat nog eens gebeurde. Maar dan moet je bij God beginnen. Je bent nu in je leven vaak bezig om door hard werken, met eigen planning, met eigen idealen, om allerlei mooie dingen te bereiken. Maar de echte wijngaarden en dat echte bezit dat Gods kerk ooit had in het paradijs, dat kan alleen maar in dat jaar van het welbehagen des Heren. Wat een mooie uitdrukking. Dat is een jaar, je zou kunnen zeggen een jaar, dan heeft twee betekenissen, zou je kunnen zeggen. Dan is de Heren zo goedgezind naar een zondig mens. Dan is de Heere zo nabij. Dan zijn zijn vertroostingen je deel. Dan mag je in het voorportaal van de hemel leven en gelegerd zijn. En dat betekent ook dat je zo van harte welkom bent bij de Heere. Het jaar van het welbehagen des Heeren. En staat er dan toch ook, jammer zeg je misschien, ja, dat staat er toch ook weer. Het jaar, de dag der wraken onze schots. Moet je even kijken naar dat jaar, 365 dagen van het welbehagen en die dag der wraak onze schots. Dat geeft eigenlijk wel aan dat het evangelie zo ruim en breed en groot is, dat je mag zeggen, ja, dat is een eindeloze prediking van Gods genade. Maar toch ook de dag der wraken onze schots. Zul je daar wel om denken, gemeente, dat ook juist het evangelie een keerzijde heeft. Dat het evangelie, al is het nog zo heerlijk, al is het nog zo ruim, zo breed, dat het toch ook zo ernstig is. De dag der wraak onze schots. Want wees nou eerlijk, als de Heere nou eens in mijn leven zijn wraak zou moeten toepassen over mijn zonde, mijn verkeerdheden, als de Heere ons zou moeten wreken over het kwade in ons leven, oh, dan moet ik die dag der wraak, die moet ik niet doorstrepen. Dan zeggen wel, ach, dat is maar klein en nietig. Nee, dan heeft altijd weer die prediking van dat volle evangelie, dat heeft ook die ernst in zich, die dag der wraak onze schots. En dat zou net je sterfdag kunnen zijn. En dan, het zou net voor jou kunnen zijn dat je die dag der wraak onze schots, dat die dag niet is weggenomen in het bloed der verzoening. Dat die wraak nog boven je leven hangt, dat is wat. Als je daaraan denkt, zo onder het evangelie te mogen leven en toch niet, nog niet verlost te zijn van die wraak van God. Want de Heere heeft wat, zou toch heel wat wraak in ons leven kunnen toepassen. Over alles wat we hem misdaan hebben, alles wat niet was naar zijn heilige en goddelijke wil. Dat zou de Heere toch kunnen doen. Maar nu komt de Heere in zijn gunst en trouw met zijn evangelie. En de Heere zegt, ja, die dag der wraak onze schots, maar om alle treurigen te troosten. treuren. Heb je het weer? Weer dat adres. Weer die bedroefden om der bijeenkomsten wil. En droefheid is er genoeg in onze tijd. Maar dan moet je eens kijken wat erbij staat. Er staat de alle treurigen te troosten om de treurigen Sions. Dat is weer zo'n hele mooie nadere bepaling. De treurigen Sions. De Heere zal van die Sionieten alle tranen van de ogen wegwissen. Ach, maar wat zullen er een tranen zijn, gemeente, die niet door de Heere worden aangezien. Het gaat om die treurigen Sions. Kijk, uiteindelijk, wat is... Je bent allemaal wel eens bedroefd ook. En misschien heb je gedacht en zou ik denken... Ja, och, als die boodschap tot mensen komt die het moeilijk hebben... Nou, dat heb ik in mijn leven vaak wel. Maar hier gaat de Heere dat bepalen... Wat is nou je eigenlijke smart? Wat is nou je droefheid? Heb je nou wel eens een traan gelaten om Sion? Om de zaak Gods? Om de stand, de vervallen staat van de kerk? Om de nood van de kerk, ook in onze tijd? De treurigen Sions. Wat betekent dat? Ze treuren, het wil niet zeggen dat ze in Sion wonen. Dat niet alleen. Maar zij treuren om Sion. Zij treuren om de bijeenkomsten, gemeente. Daar gaat het om voor ons, voor u, voor mij. Dat we zo de nood van de kerk ervaren en gevoelen. En dat we zeggen, ja wij, ach, dat is nu mijn grootste smart. Dat het er met de kerk zo bij staat. Dat het woord van God zo wordt tegengestaan. Dat de kerk zo in verval is. De treurigen Sion. Daniel was zo iemand. Weet onze kinderen, Daniel, hij bad met open vensters naar Jeruzalem, weet je wel. En dan deed hij dat met het gezicht naar Jeruzalem. Daar kon hij niks van zien natuurlijk. Waarom deed hij dat nou, zeg je? Jeruzalem lag zo ver weg. En trouwens, het gezicht naar Jeruzalem. Als hij al had hij nou een verrekijker gehad om dat te kunnen zien, dan had hij alleen maar ellende gezien. Had hij alleen maar een Sion gezien waarvan je moet zeggen, nou daar is... Het zijn puinhopen. En dan de gordijnen naar Sion. Wat heeft het dan voor zin? Dat was nou juist zijn smart. Dat was nou juist zijn verdriet. Dat hij dacht, ach Heere, Sion. Sion is er zo slecht aan toe. Sion is vervallen. Dat is ook in onze tijd zo, gemeente in Nederland. Wat is Sion in verval? En hebben we daar nu droefheid over? Namelijk de treurigen Sions. En dan wordt het hen beschikt, staat er, om dan die treurige Sions te beschikken en komt tot het derde, tot het volk des Heren. En dan staat er om die treurige Sions te beschikken. Dat is een mooi woord. Dat wil zeggen, God besluit dat. Beschikking heeft eigenlijk in zich iets van de verkiezing. Van het plan, het raadsbesluit Gods. En je kunt zeggen, nou die verkiezing, daar kan ik wel eens benauwd van worden. De uitverkiezing. Dat is toch wel heel wat. Zou dat voor mij wel... Weet je wat hier staat van de verkiezing? Om die treurigen Sions te beschikken. Dat komt van bovenaf. Dat komt, laat ik zeggen... Dat komt eigenlijk vanuit de eeuwigheid. Vanuit de eeuwigheid heeft God dat beschikt. Voor zijn kerk en voor zijn volk. Het is niet om iets van hen. Alleen om zijn genade. Hij beschikt dat. Dat ligt eeuwig vast. Vanuit de kracht van Gods genade. Om hen te beschikken. Dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des los voor een benauwde geest. Moet je eens kijken hoe die mensen van binnen en van buiten. Hoe ze helemaal omgezet worden. Van binnen. Want ze hadden een benauwde geest. Ach ja, een benauwde geest. Wat is dat? Je kunt lichamelijk benauwd zijn. En dat kan dan heel benauwd zijn, als je geen adem kunt krijgen. Dan denk je, ach wat is dat vreselijk als een mens geen lucht heeft. Maar hier staat nu een benauwde geest. Dan wordt een mens benauwd om der wille van de zonde. Dan wordt hij benauwd om het oordeel Gods. Een benauwde geest. Dat is wat op de weg der zaligheid wordt beleefd. Een benauwde geest. En dan staat er, daar staat nog meer as. Dat was iets van rouw. Mensen die in de rouw gingen, die gooiden as op haar hoofd. Dat doe je niet zomaar. Maar die mensen Ze hadden het zo zwaar. Er was treurigheid in hun leven. Dat zijn toch geen onbekende zaken, geliefde. Als we de Heere kennen en vrezen, dan weten we daar toch wel van. Dan zeggen we, ja, die dag. Wat een benauwdheid was er toen. Toen ik stond voor de eeuwigheid. Toen ik lag voor de eeuwigheid. En toen ik sterven moest en ik kon niet sterven. En toen de Heere zijn hand op mij deed rusten. En toen het erop aankwam. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voor ogen scheen. En kijk nou eens wat al die mensen krijgen. Nou begint dat niet alleen aan de buitenkant. Want ze krijgen een gewaad des lofs. Dat zal best heel mooi geweest zijn. Een gewaad des lofs. Dat zijn die klederen des heils. De mantel der gerechtigheid. Zoals vers 10 dat zegt. Dus dat is de schoonste kledij die een mens zich wensen kan. Dat is het heerlijkste om daarin te leven en te wandelen. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En dan is dat niet alleen dat je dat aan de buitenkant. Nee, dan moet dat van binnen uit je hart opkomen. En dan krijgen ze vreugdeolie. Dat is de olie des geestes. De olie van de heilige. Dat kan toch, hè? Dat weet je toch, dat het in de omstandigheden van je leven moeilijk en zwaar is. Maar dat de Heere van binnen kracht geeft. En dat er een verruiming is in je hart. Dat je mag zeggen, de vreugdeolie door Gods geest. Dat kan in alle omstandigheden de mens helpen en sterken. Dat kan hem bijstaan in de strijd van het leven. En dan mogen wij zeggen, ja, ach, wat zijn ze dan toch gelukkig. Dan zijn het eikenbomen, zo worden ze hier genoemd. Eikenbomen. En die eikenbomen, een eik, het woei hard en het stormde. Maar een eik staat wel vast, hè. Een willig ligt zomaar om. Maar een eikenboom, die heeft diepe wortels. En die diepe wortels, die staan daar in de grond. En dat zijn dus, dit is het beeld van de kerk op zijn heerlijkst. Het beeld van de kerk in dat eikenbos waarvan je zegt wel, dat zijn mensen die weten het. Het zijn mensen die mogen geloven en zien dat het vast ligt bij de Heere. En ze staan in de storm, in de strijd van het leven, zeker. Maar ze zijn geplant. Hier staan eikenbomen. En ach, we zouden allemaal moeten zeggen, ben ik nou wel. Ach, ik ben niet zo'n eikenboom. Ik sta niet zo sterk. Ik ben niet zo stevig. Nee, kijk, dan staat er in vers 3. Als je maar geplant wordt. Als je maar geplant bent in de voorhoven des Heeren. Als dat maar gebeuren mag. Hoe we nu zijn in de stand van ons leven. Maar of wij een levend plantje zijn. In het hof van het huis Gods. Kijk, daar gaat het om, gemeente. Het gaat uiteindelijk niet alleen om dat grote. Ja, die eik die moet groeien. En die moet natuurlijk stevigheid krijgen. En die moet als een rots in de branding staan. Maar zijn wij nu geplant, hè? Daar gaat het om. Is het nu zo dat God met je begonnen is? Heb je nu die dag, heb je dat jaar in je leven mogen beleven? Dat jaar van het welbehagen des Heren. Toen het paradijs terugkwam. Luther zegt dat, hè. Luther zegt, toen dat gebeurde, toen mocht ik wandelen door de geopende poorten het paradijs binnen. En dat geloof ik. En dat kennen al Gods kinderen, die dag, dat jaar, die tijd, die tijden, dat zij met God verzoend zijn door de kracht van zijn genade. Dat ze weten dat ze wortelen mogen in de bodem van Gods eeuwige liefde en zijn welbehagen. Wel, dat woord, dat wil de Heere je nu schenken. Wel, zo hebben we deze tekst gezien. Ik vind het een mooie tekst. Wat vindt u ervan? Echt een woord waarvan je zegt, ja, dat woord, als dat nu in mijn leven zijn beslag mag krijgen en ik mag bij vers 10 terechtkomen, zoals het er staat, ik ben. Nu ik dat woord heb gelezen in de Bijbel. Die blijde boodschap nu mag het zijn weerslag vinden in mijn hart. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mogen we dat nu zijn? In Nazareth waren ze dat helemaal niet. In Nazareth werd deze tekst ook gekozen. We hebben het gelezen met elkaar in de schriftlezing Lucas 4. En daar moet je toch maar eens aan denken, gemeente. Hoe zo'n geweldige mooie tekst. En die prediker Jezus Christus, ach, ach, hoe het dan toch allemaal zo totaal verkeerd kan aflopen. Hoe ging dat dan? De Heer Jezus stond daar in Nazareth, weet je, daar woonde hij, opgegroeid. En dan nam hij deze tekst, een prachtige tekst. En hij zegt, dit woord is nou in jullie oren vervuld. Ja, je zou zeggen, nou dat was toch een stukje hemel op aarde. Dat kon toch niet mooi, dat kon toch niet evangelischer dan zo'n woord. En als je dat dan gaat opzoeken in Lucas 4, dan zeg je, waar ging dat nou toch verkeerd? Want ze wilden die dominee met zijn mooie tekst, met zijn evangelie in de afgrond storten. Dan denk je, nou dat is toch onmogelijk. Ze konden toch niet zeggen dat het zo'n wettische preek was en dat de oordelen God ze om de oren sloegen. Nee, helemaal niet. Hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan moet je eens kijken hoe het dan gaat. En dan staat er, en ze werden allen, ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden. Dus ze voelden dat ook nog als aangename woorden, als woorden waarvan je moet zeggen, ja, de mensen waren er blij mee. Ze vonden dat een woord, ze hadden er wat aan, ze konden er wat mee doen. En dan nogmaals, hoe kwam dat nou toch dat, als je dat nou analyseert, dan zeg je, waar ging dat nou verkeerd? En dan begint de Heere Jezus te zeggen, en je zou bijna zeggen, dat was nou de kink in de kabel. Had hij dat nou niet gedaan? En dan zegt de Heere, nou, jullie zullen natuurlijk wel tegen mij zeggen, nou, wat u nou in Capernaum allemaal doet, doe dat hier nou ook. Medicijnmeester, genees u zelf. De Heere, dat zeiden die mensen niet eens. Maar de Heere roept het gewoon op. Hij roept het verzet op. Hij prikkelt die mensen. En dan denk je toch, ja, hoe, waarom deed hij dat nou toch? Ik moet toch niet op de kansel, ik moet toch niet de gemeente prikkelen om te zeggen, nou kom nou maar met al je bezwaren en woon nou maar eens. Nee, dat is toch niet de bedoeling. Maar de Heere deed dat wel. Hij wist, gemeente, de zaligmaker wist met al die aangename woorden, met al die prachtige dingen, dat leefde bij die mensen. Dat was het verzet in haar hart. En in Nazareth hadden ze dit verzet. En in Capernaum natuurlijk weer wat anders. En in Nederland of in Israël, overal leeft dat verzet bij de mens van nature. En deze preker, hij roept dat op. En nou weet ik niet, het verzet in mijn hart, dat ken ik een beetje. Het verzet in uw hart. De Heere weet het en de Heere laat dat verzet bovenkomen. Dat je straks niet de kerk uitgaat en dat je misschien een beetje over je bol geaaid bent. Maar dat de Heere nu weet, je bent een vijand van God. Dat is de mens. In Nazareth. En daarom ging het nou verkeerd. Omdat deze eerlijke prediker Jezus Christus een hele mooie tekst had. En een buitengewone prediker was. En toch was dat evangelie niet naar de mens. Dat is nou je gevangenis. Dat is nou je ellende. En dat is in Damwoude en overal zo. Dat is bij mij zo, dat is bij u zo. En dat verzet moet nou boven water komen. Dat moet je niet begraven. Je moet niet denken, ach ja, dat zit een beetje in mijn hart. Ik ben wel eens een beetje verkeerd. Laat die gebalde vuist nou eerlijk naar boven komen en te zeggen, ach, wij willen niet dat deze koning over ons zei. Als dat leeft in je hart, gelukkig de mens die daarvan verlost is. Maar jongens en meisjes, als dat nog ergens in je hart leeft, bij jou, bij mij, bij wie dan ook, dan wil de Heere, hij roept dat, opdat je zelfs mag zien dat je als een vijand, als een gevangene, als een ellendige, toch die verzoening met God zult mogen ontvangen. Dat heeft Nazareth gemist. Laat het in jouw leven niet zo zijn. Laat het bij u, bij mij zo zijn dat wij toch juist mogen beseffen, ook met al onze ellende, met al ons verzet tegen dat evangelie. Hij is gekomen om vijanden met God te verzoenen. Dan kan ook de grootste vijand bekeerd worden en zalig worden. En dan zal ook de grootste vijand kunnen zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Amen.